Zwammerdam.
Goedemorgen, beste luisteraar. En leuk dat u luistert naar Radio Zwammerdam. Mijn naam is Emerans Kaptein. En dit is mijn allereerste eigen uitzending als nieuwe redacteur. Naast mij zit Thomas Verhagen. Hij is vandaag co-presentator. En later in deze uitzending zullen we luisteren naar een column van onze nieuwe columnist, Chris de Deugd. Maar eerst laat ik u graag luisteren naar het volgende fragment. Thomas, wat voel je als je dit nummer hoort? En doet het je ergens aan denken?
Ja, ik ken het nummer nog helemaal niet. Maar het deed me heel erg denken aan George Michael en Wham. En dat soort beat en groove.
Oké, interessant. Nou, het nummer waar we zojuist gedeeltelijk naar luisterden heet Plastic Love. En het wordt gezongen door de Japanse zangeres Maria Taiuchi. En hoewel het nummer al in 1984 is uitgebracht, lijkt het de laatste decennia te zijn herontdekt. Dit nummer is namelijk op 21 december 2018 op YouTube geüpload en sindsdien door bijna 55 miljoen mensen beluisterd. En opvallend zijn naast het aantal luisteraars ook met name de comments onder deze video. Ze lijken namelijk grotendeels te gaan over dat het nummer een bepaald gevoel van nostalgie opwekt. En dit is wellicht het best weergegeven in de volgende comment. Dit nummer geeft me een nostalgisch gevoel naar mijn jeugd in Japan in de jaren 80, ook al ben ik in 1999 in Ierland geboren. En de vraag die zich eigenlijk aandient is, waar heb ik naar geluisterd? En wat is precies dit muziekgenre waar zoveel mensen opeens een soort herkenning of nostalgie in vinden? In deze aflevering ga ik het hebben over het genre dat in de afgelopen jaren als het ware een wedergeboorte heeft doorgemaakt. En dat lijkt citypop te zijn. Dat doe ik vandaag met Oliver Seipt, welkom. Oliver is sinds 2016 assistent-professor culturele muzikologie aan de Universiteit van Amsterdam. En zijn huidige onderzoeksinteresses betreffen de globalisering van Japanse populaire muziek, muziekstudies over het dagelijks leven en de rol van de verbeelding in de muziek. Welkom. Wat ik allereerst van jou wil weten is, waar hebben we zojuist naar geluisterd?
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Takuchi Maria, dat was een bekende zangeres in Japan in de vroege jaren 80. En haar muziek was toen nog niet citypop genoemd, maar new music. En dat was het eerste genre in Japan dat geen directe voorbeeld in Europa of Amerika had gehad. Het eerste genre van populaire muziek.
Waarom heet het geen citypop? Waar komt die term dan precies vandaan?
Ik denk die term citypop, die was in gebruik in de jaren 80, maar dat was niet een naam voor een bepaalde soort van muziek, maar dat was een naam die één of twee journalisten aan deze muziek hebben gegeven. En niet precies aan deze muziek, maar aan de muziek. Ik denk het was in het jaar 84 dat Matsushita Matsuko debutalbum, dat was First Light. En dat was genoemd door een journaliste High Sense na Shitty Pop.
Okay.
En Shitty Pop is hoe je het in het Japans uitspreekt. En ik denk dat is een goede reden waarom de Japanen niet voor deze naam hebben gekozen voor een nieuw genre. In het Japanse taal is er geen si, de klank si is er niet. En het woord shi uitgesproken en shitty pop is natuurlijk niet echt een goede naam voor een muziekgenre.
Nee, dat lijkt me ook niet. Zou je misschien kunnen toelichten waar precies die breuk zit met dat dit soort muziek er nog niet was?
Ja, de muziek was er, maar ze wordt nog niet citypop genoemd. Dat is iets wat gebeurd is toen die muziek door westelijke DJ's wordt ontdekt. En ik denk dat die naam citypop, dat is als genrenaam, dat is iets wat eerst 2016 of zo is ontstaan.
Okay.
Ja. En hoe zag de muziektraditie eruit in Japan voor deze tijd?
Voor deze tijd, er zijn verschillende soorten muziek. Natuurlijk heb je die traditionele muziek, Dento Ongaku. Die was er altijd, maar er was geen begrip van muziek. Er was geen Japanse woord voor muziek. So die hele idee van muziek is een westerse import naar Japan in de 19e eeuw. En dan was sofort er ook, waren alle soorten westerse muziek in Japan, klassieke muziek, maar ook populaire muziek. En gewoon was het dat een muziek van Amerika of Europa was geïmporteerd. En dan hebben de Japanse muzikussen hun eigen muziek gemaakt in deze traditie. Bijvoorbeeld rockabilly was geïmporteerd in de jaren 1950. Het kwam over FEM, Far Eastern Network. Dat was de radiostation van die GI's. Die waren gestationeerd in Japan. En de Japanse muzikussen hebben geprobeerd het zo originaal als mogelijk te maken. So, het was niet die idee dat er een Japanse smaak daarbij zal. Omdat het was ook een teken voor moderniteit. Deze soort muziek. En dat wordt moeilijk in de jaren 60 tijdens de Vietnamoorlog. En ook de verlenging van die Security Treaty tussen Japan en de Verenigde Staten. Dat was in 1970. En zo de late jaren 60, dat was een probleem voor Japanse populaire muzikanten. Omdat ze nu echt een eigen identiteit hebben gebruikt. En new music. Er is geen genre in Europa of Amerika die new music wordt genoemd. Dat was een Engelse naam, maar voor een nieuwe genre die alleen in Japan is ontstaan.
We hebben, als het goed is, een fragment van Happy End. Mm-hmm. Een band die wellicht aansluit bij deze periode waar je het net over had. Daar gaan we nu naar luisteren. Dit nummer komt uit 1971 en is dus van de band Happy End. Waarom beginnen we bij Happy End als we het hebben over new music? En wat karakteriseert deze band?
Dat is denk ik de belangrijkste band in de geschiedenis van populaire muziek in Japan. Voor Happy End waren er drie verschillende soorten populaire muziek in Japan. Kayokyoku, dat was die mainstream, beetje conservatief, al geëtableerd. Enka bijvoorbeeld is een heel conservatieve genre. Misschien zo'n beetje iets als Smartlap in Nederland. En Kaiokyoku, dat is mainstream pop, denk ik. En dan had je die rock music. En rockbands hebben in het Engels gezongen, omdat ze dachten, het is niet mogelijk om rockmuziek in het Japans te zingen. En je had een folk music scene. Dat waren meestal studenten die heel politisch actief waren. En die wilden natuurlijk dat hun boodschap wordt verstaan. En daarom hebben ze in het Japans gezongen. Maar ze hebben een muziek gemaakt die altijd een westerse voorbeeld had. Rockmuziek van Engeland en van USA, of course. En folkmuziek was ook kwam uit de Verenigde Staten. En dan was er een groot debat in welke taal rockmuziek kan worden gezongen. Dat was die Nihongo Rock Ronzo. Dat was in de Music Press. En daar waren die leden van Happy End heel actief. En Happy End was de eerste Japanse rockband die niet mainstream was, die in het Japans heeft gezongen. Dat zijn heel surreale teksten. Dat is een heel eigenaardig soort van Japans die wordt gezongen. En ze waren heel succesvol en hebben alleen 3 albums gemaakt. En dan hebben de leden van Happy End heel veel andere artiesten geproduceerd. En New Music was wat begon met Happy End. Het wordt nog niet New Music genannt, Happy End zelf. Maar wat de leden later hebben geproduceerd, dat was dan New Music.
Waarom is Happy End uiteindelijk gestopt?
Ze hebben hun derde album opgenomen in de USA. En dat was een teleurstellende ervaring voor hun. En er waren ook, ja, ze hadden problemen met elkaar. Maar niet alle. En dan heeft Hosono Haruomi, tezamen met Suzuki Shigeru, heeft een nieuwe band opgezet. Dat was Tin Pan Alley. En ze hebben ook geproduceerd onder de naam Caramel Mama. En die artiesten die ze hebben geproduceerd en die artiesten die een andere leden van Happy End, dat was Onuki Eichi, heeft geproduceerd. Dat was deze nieuwe soort muziek, die was een beetje pop, maar die was niet mainstream. Die werd uitgegeven door het eerste independent label in Japan, URC. En dat was een muziek, nou, die hebben studenten geluisterd. En iedere student moest deze albums hebben. En ja, dat was een heel credibele muziek.
Oké. Toen. Denk je dat er een soort breuk is ontstaan nadat Happy End is gestopt? Omdat er een nieuwe band heeft gespeeld op het afscheidsconcert van Happy End, namelijk Sugar Babe.
Ja, Sugar Babe was een band die van Onuki Eichi wordt geproduceerd. En Yamashita Tatsuro was een van die leden van Sugar Babe. En hij is diegene die je nu denkt als je City Pop hoort. Maar toen was zijn muziek ook niet City Pop genoemd. Het was een very poppy soort van new music. Er was ook een meer folkachtige soort van new music. Er is een folk-ske en pop-ske. En Yamashita Tatsuro, dat was helemaal pop-ske. En dat was heel commercieel. Hij heeft altijd geprobeerd of zijn muziek goed is of niet. Hij heeft jingles voor tv-commercials gemaakt. En dan zijn er singles geproduceerd als die succesvol waren.
Oké, we gaan nu luisteren naar een fragment van het nummer Show van Sugar Babe. Dit nummer komt uit 1974. En de band Sugar Babe is actief geweest tussen 1973 en 1976. Hoe verhoudt, je hebt het net al kort toegelicht, maar hoe verhoudt de muziek van Sugar Babe zich tegenover Happy End? Is dat precies dat commerciële element hiervan? Waar Happy End misschien meer beschouwd zou kunnen worden als een vorm van alternatievere muziek?
Het is een beetje poppiger dan Happy End. Als ik heb gezegd Happy End hebben met Van Dyke Parks in de Verenigde Staten hun laatste album geproduceerd. En daarna heeft Uno Kieci Happy End geproduceerd. Hij kende die productionstechniek heel goed. En die muziek die is ook niet anders dan muziek die geproduceerd was in de Verenigde Staten in deze tijd. Dat was deze soort adult-oriented rock, West Coast rock. Maar dat was nog steeds rockmuziek. Dat was nog niet zo pop. Het was toch poppiger dan wat die rockbands hebben gemaakt. Maar het was nog een soort independent muziek. En later hebben de leden van Sugar Babe een muziek geproduceerd die veel, veel commerciëler was. En ook open commercieel was. En dat was nog niet de val voor Happy End. En ook nog niet voor Sugar Babe.
Oké, en hoe zou je de muziek van Sugar Babe situeren in de sociaal-economische setting van Japan?
Dat was die tijd van de bubble economy. Dat betekent dat Japan was heel succesvol. En het was een bepaalde soort van audience die zij hebben aangesproken. Dat waren niet de mensen die naar mainstream muziek hebben geluisterd. Dat waren mensen die als salaryman hebben gewerkt. En het weekend zijn ze naar het strand en surfing. So, dat was zo'n dubbele soort van leven. Werken, veel geld en ook genieten ervan. En dat was wat City Pop was die soundtrack daarvoor. Je hebt heel veel aanklangen aan bijvoorbeeld de muziek van Beach Boys. Yamashita Tatsuro was een grote fan van de Beach Boys. En je heeft deze know-how wat Amerikaanse productietechniek betreft.
En als ik het goed begrijp, is dat dus wat voortvloeit uit Sugar Babe, wat wij nu City Pop noemen. Dat is wat er na Sugar Babe is gekomen.
Ja, er is een traditie geconstrueerd worden, moet je zeggen, in de late jaren 90, na 2000, toen DJ's in Japan deze muziek hebben teruggevonden. Ja, er was een retro wave in Japan. Ze hebben ook van postmodern music gesproken. Bijvoorbeeld is Shibuyake, dat was een genre Japanse muziek waar DJ's in Tokio crate digging hebben gemaakt en dan westerse platen hebben gevonden en daar iets uit gemaakt. Maar er waren later ook DJ's die Japanse platen hebben gezocht. Bamono was die naam die zij gebruikt hebben. Waar betekent Japans en mono is spullen. Japanse spullen. En er waren sommige DJ's zoals DJ Yoshizawa of DJ Chintam. Die hebben precies naar deze soort muziek van de jaren van de bubble economy gezocht. En daar DJ-sets gemaakt. Disc collector guides en deze dingen. En dat was de tijd toen deze muziek city pop wordt. En als dit dan naar Europa en de Verenigde Staten is gekomen, daar waren DJ's zoals Dimitri van Paris en zo. Die wisten wat die DJ's in Tokio doen en vonden het ook mooi. En dan hebben zij gevraagd naar muziek van deze jaren 80, vroege jaren 80, Japanse muziek. En begonnen die ook te gebruiken voor hun DJ-sets. En dat was die tijd toen New Music City Pop wordt. Maar er was nooit een muziek die in Japan City Pop is genoemd worden.
We gaan nu luisteren naar een fragment wat door de koning van de City Pop is gemaakt. Het nummer heet Magic Waves en het is van Tatsuro Yamashita. Als ik naar dit nummer luister, dan kan ik eigenlijk alleen maar denken aan onbezonnen zijn en fietsen langs het strand. Ja, dit doet me eigenlijk sterk denken aan die comment die ik al eerder voorlas over verlangen naar een bepaalde tijd die heel prettig is. Hoe zou je zo'n comment over nostalgie verklaren aan de hand van het fragment wat we net hebben gehoord?
Waarom het voor ons nostalgisch
is? Ja, waarom is het voor ons nostalgisch? Als dit muziek is die in de jaren 80 is gemaakt in Japan.
En jij bent 99 in Ierland geboren, ja. Ja, dat is een goede vraag, waarom wij nostalgische gevoelens hebben voor deze soort muziek. Ik denk, wij luisteren naar deze muziek in voor een bepaalde achtergrond. We luisteren niet zo als de mensen naar deze muziek in de jaren 80 hebben geluisterd. Dat was meer een uitdrukking van een levensgevoel. En nu is het levensgevoel iets anders. En misschien zijn wij nostalgisch niet naar deze muziek, die fungeert meer zo als een bioscoopscherm, waar je iets kan opprojecteren voor ons. En dat is een zorgloze tijd, zoals de jaren 80. En ik denk dat is iets wat waar de mensen ook in Europa een nostalgische gevoel voor hebben. Maar als je naar zo'n muziek luistert die in Europa wordt gehoord, dan is dat precies zo'n muziek die niet echt credibel is, die mainstream is, met die je niet wil identificeren. De feit dat het uit Japan komt, dat geeft deze muziek een specifieke kwaliteit en een bepaalde distinctionskapitaal. Ja, je kan jezelf onderscheiden. En het is niet mainstream als je naar een muziek luistert die niemand kent hier. En ik denk dat is een heel belangrijke aspect van die citypop revival, omdat het geen mainstream audience is die naar deze muziek luistert, zoals als het in de jaren 80 was. Dat is disco-muziek. Dat was de mainstreamigste muziek die er was in deze tijd.
Maar in tegenstelling tot de andere nummers die je net geluisterd hebt, is dit nummer was in Engelstalig.
Ja.
Is dat ook expres gedaan zodat er meer internationaal publiek naar belangstelling voor is, voor deze muziek?
Er was helemaal geen internationale publiek voor deze muziek in de jaren 80. Nu is er een. En dat is zeker een ander publiek dan de mensen die naar deze muziek in de jaren 80 hebben geluisterd in Japan. Maar Japan was zo'n grote markt dat ze het ook niet nodig hadden om hun muziek naar Europa of de Verenigde Staten te verkopen. En als ik heb gezegd, Happy End, de leden die alles met die alles begonnen heeft, die waren heel teleurgesteld toen ze van Amerika terugkwamen. Omdat hun imaginary America was helemaal anders dan die Amerika die ze echt hebben beleefd. En dat was voor de Japanse markt geproduceerd, niet voor Europa. Maar de Engelse taal en het woord city, dat was zo'n significant voor deze bubble economy tijd. Ja, onbezorgd en alles wordt niet alleen beter. En dat was dan voorbij in 1991 toen de bubble bursted.
En wat gebeurde er toen de bubble
dan was het voorbij met die muziek. Niet City Pop wordt genoemd in deze tijd. Dan wordt die muziek weer een beetje, ja, niet zieliger, maar een beetje ernstiger. En dan kwam er ook een nieuwe naam op voor muziek. Die naam J-pop. Die kwam op in het jaar, als ik het goed heb, 86. En dat was dan die genre in die new music is opgegaan. Dat, ja, new music wordt J-pop.
Ik wil nog graag terugkomen op wat je net beschreef over die projectie. Want dat lijkt te impliceren dat er een soort afstand nodig is om naar deze muziek te luisteren op een manier dat die iets doet met mijn gevoel hier nu. Mm-hmm. Zou je dat nader kunnen toelichten?
Er is een theorie die wordt veel besproken in popular music studies van Simon Reynolds. Die heeft een boek gepubliceerd dat heet Retromania. En hij en ook Mark Fisher, dat was ook een Engelse muziekjournalist en socioloog, filosoof. Zij hebben de theorie dat sinds 2000 er geen nieuwe popular music genres meer ontstaan zijn. Maar dat popular music, popmuziek, is altijd bezig met haar eigen verleden. En dat noemt Reynolds Retromania. En Mark Fisher, hij zegt dat deze verledenheid ons heimzoekt. Ja, hauntology is het woord wat hij van Derrida neemt en wat hij gebruikt om een muziek te beschrijven die ons nostalgisch maakt omdat ze voor een tijd staat waar het nog zoiets als utopie was. Ja, en dat was precies deze jaren 80. Dat was een tijd waar utopie nog mogelijk was. En zij zeggen dat het vandaag niet meer mogelijk is. Hoe klinkt utopie, hoe klinkt toekomst vandaag? Ja, die enige manier om toekomst te beleven, is die toekomst die niet kwam weer te beleven die in de jaren 80 voor toekomst stond. En ik denk dat geeft ook die reception van City Music een eigen smaak en maakt ze helemaal anders dan die receptie was in de jaren 80 in Japan. Omdat het is niet alleen blij en good life, het is nostalgisch zijn voor een tijd waar dat nog mogelijk was. Ja, en ja, ik denk dat is de reden waarom dat nu wordt weerentdekt. En niet dezelfde muziek die in deze tijd in Europa of Amerika was geproduceerd. Ja, omdat die afstand naar Japan zo groot is, als dat het nog zo'n break daarbij geeft.
Dankjewel voor die toelichting. Wat je zou kunnen zeggen dat nostalgie altijd bestaat uit twee beelden. Namelijk een droom en een dagelijks leven of een verleden en een heden. Denk je dat eigenlijk niet op een bepaalde manier problematisch is? In de zin dat wij iets idealiseren wat wellicht voor andere mensen in een andere tijd, maar ook op een andere plek, heel anders ervaren wordt. Zou je niet kunnen zeggen dat het op een bepaalde manier een soort toe-eigening is van...
Een soort culturele toe-eigening. Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat is gewoon zo. Cultuur is altijd aangeëigend. Dat is de definitie van cultuur. Het is, mensen doen iets wat andere mensen voor hun ook hebben gedaan. En ik denk zeker dat er in deze geval geen grote probleem is. Dat is een culturele aaneigening ook van de DJ's in Japan, die deze muziek weer ontdekt hebben 20 jaar. Ja, nadat ze geproduceerd was. Die hebben ook al op een andere manier naar deze muziek geluisterd dan de mensen in de jaren 80. En nu doen het niet alleen Japanse DJ's, maar ook DJ's in Europa of in Amerika. Vaporwave was het genre doordat deze muziek bekend geworden is in Europa. Omdat zij heel veel new music hebben gespeeld, Vaporwave. En ook ze hebben de visuals gebruikt van tv-commercials uit Japan, uit de jaren 80. Natuurlijk is dat een soort culturele aaneigening, maar ik denk dat is populaire muziek altijd.
Oké. Okay. Ja. En dat hangt misschien ook wel sterk samen met het feit dat er, wat nu Reynolds en Fisher beweren, dat er nu een soort loop is met hergebruiken van muziek.
Ja. Het was ook een culturele aaneigening in de jaren 80 van Japanse muziekkussen die westerse muziek hebben aangeëigend. So, dat is echt een loop. Maar de manier op die naar deze muziek wordt geluisterd, die verschilt in verschillende regio's en verschillende landen, maar ook in verschillende tijden. En natuurlijk luisteren we vandaag op een andere manier en doen wat wij nodig hebben met deze muziek en niet wat de mensen in de jaren 80 gedaan hebben.
Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we luisteren naar het laatste fragment. En dit is eigenlijk een bewerking van het allereerste nummer dat we hebben gehoord van Plastic Love. De toevoeging erbij is Night Tempo 100% Pure Remastered. En daar gaan we nu naar luisteren.
Ik vind het heel interessant. Je kan echt horen hoe DJ Night Tempo, dat is een Koreaanse DJ, hoe hij deze muziek uit de verledenheid naar vandaag haalt in het begin. En ik denk dat is echt duidelijk dat er nog een andere historische level in ons receptie van deze muziek existeert. Dat kan je zelf horen in die remix.
En hoe doet hij dat dan bijvoorbeeld?
Verschillende methoden. Compression is een van die methoden die gebruikt wordt. Of als je gehoord hebt in het begin, ja, het is heel, damp. Mm-hmm. De klank en dan wordt het klarer. Ja, en dan daar heb je echt, daar hoor je de tijdverschil die opgelost wordt in de muziek. Ja.
Het is eigenlijk het mengen van twee werelden.
En dat is typisch voor een soort muziek, zoals Vaporwave of Ontology, was een tijd geleden ook een naam voor zo'n micro-genre die het over tijd hebt. Dat is een commentaar over tijd ook, deze muziek nu te samplen.
Ik vind het heel grappig dat het zo, want je ziet dit ook, dit patroon in de westerse muziek, dat er gewoon heel veel oude retro-nummers worden geremixed en dat soort dingen. En dat vind ik heel interessant. Maar ik vraag me dus heel erg af hoe jij bij Japanse muziek bent gekomen. En waar die interesse vandaan komt.
Mijn interesse voor Japanse muziek. Ik heb toen ik 16 was of zo, heb ik For You Merry Christmas, Mr. Lawrence gezien. Dat was een film van Nagisa Oshima in het bioscoop. David Bowie was een van die acteuren en Sakamoto Ryuichi, die ook die muziek heeft geschreven. En het was zijn muziek die mij die was haunting voor mij. En dat was de reden waarom ik toen ik muziekwetenschap studeerde in Keulen, mijn professor was een specialist voor Japanse muziek, maar alleen traditionele Japanse muziek. En dat is een beetje moeilijk dan toegang te vinden. En ik wilde altijd iets over Sakamoto Ryuichi doen. En dan wilde ik mijn magisterscriptie over Sakamoto schrijven. En ik had een een budget om naar Japan te gaan. Maar dan wilde... Ja, hij was in de Verenigde Staten op die tijd, dat wist ik niet. En zijn office, die wilde mij ook niet ontvangen. En dan stond ik in Japan en had heel veel geld bekomen om daar over Sakamoto Ryoichi onderzoek te doen. Maar het was eigenlijk niet mogelijk. Alles wat ik kon doen, was naar recordshops gaan en alle platen te kopen. En misschien noten te kopen en zoiets. Maar daar was ik klaar na 2 weken. Maar er was zoveel muziek die ik nog nooit gehoord had. Japan is de 2e grootste muziekmarkt van de wereld. En ik zeg, volgens mij zijn er 80% of zo van de muziek naar die geluisterd wordt, zijn Japanse producties. En ik was echt, dat was wauw. En dan wilde ik een overview krijgen over deze muziek. En dat was wat ik dan gedaan heb. En sinds deze tijd heb ik altijd over Japanse populaire muziek gewerkt. En ook over globalisering van deze muziek. Die begonnen heeft in, ik zal zeggen, in de jaren... Late jaren 90. Daarvoor was er helemaal geen artiest uit Japan bekend in het Westen. Maar dat is nu anders. En Simon Reynolds in deze boek Retromania, die schreef ook over die Japanification of popular music. En wat hij bedoelt is dat deze retromanie om muziek te maken, dat in Japan heeft begonnen. En dat nu veel Westerse muzikussen doen hetzelfde wat in Japan al gedaan wordt in de late jaren 90. Shibuya Ke was dan diezelfde soort muziek, maar dan met Westerse platen, die Japanse DJ's gemaakt hebben. En daar heb ik naar geluisterd, ja, 2000 zo. En dat was een muziek die ik echt...
Dus Japan is een beetje de bakermat van de retro remixes.
Ja. Ja. En ik denk er is ook een reden, omdat het was de enige manier voor Japanse populaire muziek om te emanciperen. Ja, Japanse populaire muziek was altijd niet authentisch, omdat het niet uit de Verenigde Staten of uit Europa kwam, waar populaire muziek vandaan komt. Maar te zeggen, we willen niet authentisch zijn. Ja? We nemen alles wat er is en wij doen ons eigen ding daarmee. Dat was een strategie om te emanciperen van de westerse hegemonie over populaire muziek. En daarom begon het al heel vroeg in Japan.
En is het dan niet raar om als iemand uit het Westen onderzoek te doen naar Japanse muziek?
Er zijn veel Japanse mensen die met westerse muziek bezig zijn. Ja. Nee, ik vind het geweldig. Er is zoveel... Zoveel muziek die wij nog ontdekken kunnen. En ik zou het ook zielig vinden als Japan altijd alleen, Japanse muziek alleen in Japan wordt gehoord. Ik denk nu, er is een grote uitwisseling van muziek in Oost-Azië. Je hebt heel veel in Taiwan, in Hongkong, in Korea. Je hebt Hallyu, de Korean Wave. So, dat is een heel grote markt. En ik denk misschien groter dan de westerse muziekmarkt nu. Maar ik zou het niet goed vinden als die compleet separeerd blijven.
En denk je dat nu er weer een soort opleving is van deze muziek, mede door de algoritmes van YouTube of TikTok, dat er nu weer meer onderzoek gedaan gaat worden?
Er zijn heel veel mensen bezig met citypop op het moment. Dat weet ik wel. Ik ben bezig om een klein conferentie te organiseren die wij in Amsterdam willen houden met die collega's van die ik weet dat ze over citypop werken. Omdat echt dat is een onderwerp waar ook heel veel studenten zijn geïnteresseerd. Ik weet van collega's in Groningen dat daar scripties over worden geschreven. En mijn studenten ook. Ik geef 1 cursus Globalizing East Asian Popular Musics. En daar willen ook alle studenten over citypop spreken momenteel. Ik denk dat het echt een groot onderwerp, een belangrijk onderwerp. En het is een onderwerp waar je heel veel aspecten kan discussiëren. Zoals nostalgia, ontology, al deze aspecten. Retromania, waarom zijn we altijd bezig met klanken die 20, 40 jaar oud zijn.
Ja. En jij hebt dus nu ook de opkomst van K-pop. Hangt dit ook samen met de interesse voor citypop?
Nee, dat denk ik niet. K-pop is, of Hallyu, dat is een grote, de Korean Wave, dat is een grote ontwikkeling. Korea heeft heel veel geld geïnvesteerd om soft power met culturele producten te maken, om invloed te gewinnen. Maar K-pop, dat komt van de Japanse idolu music. Dat is een bepaalde manier. Dat zijn K-pop artists zijn niet, dat is niet een musicus in het klassieke zin. Ja? Dat is meer een media star. Een K-pop star die is ook, die treedt op televisie, die speelt mee in filmen. En zo. En dat is een bepaalde idee van popular artist die ook in de jaren 70 in Japan is ontstaan. Idolu was de term die in Japan gebruikt wordt. En deze systeem om idols te produceren, die is geëxporteerd naar Korea, maar in Korea perfectioneerd worden. En dat is de begin van K-pop, van die muziek die nu overal op de wereld luisteren mensen nu naar K-pop. Ja, dat was nog niet denkbaar 20 jaar geleden dat mensen in Europa of in USA naar Oost-Aziatische muziek luisteren.
We gaan nu luisteren naar de column van een van onze nieuwe columnisten, Chris de Deugd. Chris de Deugd heeft aan de Kunstacademie gestudeerd en aan het Nederlands Instituut voor Animatiefilm. En heeft hierna een aantal korte animatiefilms gemaakt, waarbij poëzie, muziek en melancholie centraal staan. Dus hier is de column van Chris.
Er klinkt muziek wanneer ik vanuit een werveling van herfstbladeren van mijn fiets de huiskamer inval. De stem van een vrouw zingt in een vreemde taal en vult de lichte doorzonkamer met een onbekend verlangen. Ik laat sprakeloos mijn te zware brugklasserschooltas vallen en zak op de poef bij het raam. Ik ben verliefd op de melancholische stem van mijn eerste mezzo. Mijn moeder, elegant, met opgetrokken benen op de bank, bladert in de avenue. De hoes van de nieuwe LP ligt op het tapijt bij de pick-up. Ze vertelt over een componist in ballingschap, Theodorakis, en over dictatuur, marteling en liefde in het gezicht van de dood. De zangeres heet Maria van Anzouri. En er is thee. Theodorakis is nu de naam van een playlist die me dwars door de decennia heen terugbrengt naar de huiskamer van mijn moeder. Sneller dan Proust een hap kan nemen van een in jasmijn thee gedoopte madeleine. Zoals Oliver Sacks in zijn boek Musicophilia beschrijft, graaft muziek zich dieper in dan de herinnering en heeft een rechtstreeks verband met onze emoties. Als ik op de link klik die Emmerans bestuurt, wordt de citypop dan ook direct verdrongen door iets anders. Andere muziek, een melodie die losjes meandert rond een strakke drumbeat. Celebrate good times. Boven me draait een fonkelende discobal die licht strooit over dansende mensen. Iemand danst heel dicht tegen me aan. Ik herken de jongere versie van een oude geliefde. Ik ben terug in de jaren 80. Het middeleeuwse stadje herbergt twee homotenten, een vrouwenhuis, de soos van de sociale academie en de mysterieuze club Taboe, waar geen mannen worden toegelaten en de vrouwelijke stamgasten of butch of femme zijn. De tweede feministische golf is ondertussen op een hoogtepunt. En na iedere actie of demonstratie wordt er tot diep in de nacht gedanst in het vrouwenhuis. Ik sta achter de bar en draai muziek die uitdrukt wat zoveel vrouwen voelen. Enough is enough. I will survive. This is my life. De stamvolle vloer volgepakt met dansende vrouwen explodeert in een kracht en verbondenheid die mij altijd zijn bijgebleven. Misschien omdat ik het meemaakte toen ik nog heel jong en idealistisch was, is het beeld altijd intact gebleven, onaangetast door later cynisme. Het beeld brengt me terug naar de eerste homodemonstratie in Amsterdam. Een massale coming-out. En voor uitkomen was iets dat gemakkelijk als een provocatie werd gezien, wat op zichzelf weer homohaat rechtvaardigde. Want je hoeft er toch niet mee te koop te lopen. Je hebt het aan jezelf te danken als je gediscrimineerd wordt. Het is een prachtige zomerdag. En wanneer we het Waterlooplein bereiken, blijkt het een braakliggende zandvlakte. Uit de boksen bij het podium dreunt I am what I am and what I am needs no excuses. Als ik me omdraai, zie ik dat er geen einde aan de stoet lijkt te komen. En ik besef voor het eerst dat we met zoveel zijn. Ondertussen was er werkloosheid en woningnood. Krakers vochten fel voor het recht op wonen. En ook ik woonde in een kraakpand en deed mee aan de acties. Bij ons geven de krakers tijdens een uitzetting nog bloemen aan de ME. Maar in Amsterdam zijn er gewelddadige rellen. Een vriend liet me de naargeestige Nieuwmarkt zien, de huizen volgeschilderd met luizen. De breuken in de samenleving worden zichtbaar. Terwijl ik met mijn vriendinnen demonstreer, dans en dineer, verhard de strijd. Het speelse licht van de disco begint te doven. Tijdens een groot vrouwenfeest wordt een vrouwelijke wethouder door de kraakgroep vrouwen fysiek naar buiten gewerkt, onder groot protest. De verbondenheid brokkelt af. Ik hoor voor het eerst de term radicalisering. De sociale strijd werd bitter en de winters waren koud. En in dat kille winterse licht lag er ineens dat kleine zilverkleurige apparaatje bij mijn broer op tafel. Het heette nog geen Walkman, maar het was een voorbode van wat er zou gaan komen en het contrast had niet groter kunnen zijn. I am what I am and this is my life waren niet meer dan de soundbites waar het nieuwe ik-tijdperk zich als een rupsmeelt volgevreten. De metamorfose zou leiden tot Madonna's Material Girl die vlinderend de tijdgeest zal kapen. Theodorakis is nu een van mijn vele playlists waar die eeuwig jonge Maria Varanturi altijd weer over verlangen zingt. Waar ik weer terugkeer naar onze huiskamer, waar de thee altijd klaar staat op mijn lichtje en mijn moeder voor altijd bladert in de avenue en blij opkijkt als ik binnenval met mijn te zware boekentas. Het is trieste muziek die mij terugbrengt naar een gelukkiger tijd.
Dankjewel, Chris, voor deze column. Ja, Thomas, heb jij nog een vraag aan Oliver?
Nee, ik vond het hartstikke duidelijk.
Oké. Okay. Wil jij nog heel graag iets zeggen hierover?
Ja, helemaal bedankt voor de uitnodiging. En ja, als we echt een kleine conferentie organiseren, dan zou ik blij zijn als zoveel mensen als mogelijk daarbij zullen zijn.
Nostalgie lijkt in het geval van Citypop veel eer een verlangen naar een hoopvolle onbezonnen tijd te zijn in plaats van naar een plaats. YouTube heeft obscuriteiten uit het verleden een nieuw leven ingeblazen en er een massapubliek voor gecreëerd. En TikTok versterkt deze bestaande algoritmische hits en gooit zijn eigen hits in de mix, waardoor het bereik van de muziek enorm toeneemt. En zodoende komen we bij het einde van deze uitzending. Ik wil Thomas en Oliver graag bedanken voor jullie aanwezigheid. De techniek werd vandaag verzorgd door Lilian Kingma en Christen Deugd was uw columnist voor vandaag. Heeft u opmerkingen of prangende vragen? Dan kunt u Radio Swammerdam bereiken via de e-mail radiosammerdam@gmail.com en via uw gebruikelijke social media kanalen. U kunt ons daar trouwens ook op volgen, op Instagram, Twitter en Facebook. En om de uitzending terug te luisteren, kunt u naar onze podcastkanalen gaan en daar kunt u ze ook delen. En tot zover Radio Swammerdam voor deze week. En volgende week zal het gaan over de vieze stad. Ik wens u een prettige middag.